Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Hartelijk welkom bij de CryptoCast. Met vandaag. Het grote Amerikaanse handelsplatform Coinbase heeft een registratie bij DNB verkregen. En na een nieuwe renteverhoging in de Verenigde Staten lijkt de pijn op financiële markten nog niet voorbij. Wat zijn de gevolgen voor de cryptomarkt? Dit is aflevering 239 met eerst een klein half uur crypto-nieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast over de laatste ontwikkelingen rond digitaal centrale bankgeld. Je weet wel, de digitale euro in Europa. De gast van vandaag is Martijn van der Linden. Hij is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. En als co-host heb ik hier Paul Buitink, managing director bij Holland Gold. Welkom mannen.
Hoi, goedemorgen.
Wij geven geen beleggingsadvies, laten we daarmee beginnen. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. En we gaan beginnen met het nieuws. We gaan het over het nieuws hebben. En dan gaan we eens eventjes kijken naar Coinbase. Die grote Amerikaanse beursgenoteerde handelsplatform. Die zich succesvol geregistreerd heeft bij de Nederlandse bank. Die houdt een register bij. Hè, wie voldoet aan alle criteria om hier in Nederland te mogen actief te mogen zijn. Het voldoet dus blijkbaar nu aan de strenge Nederlandse regels. En mag zich dus nu ook officieel op de Nederlandse markt richten. Paul, belangrijk nieuws voor de Nederlandse cryptosector, denk ik.
Zeker, absoluut. Coinbase is natuurlijk een megapartij. Meer dan 100 miljoen geregistreerde gebruikers. Wereldwijd een van de grotere partijen, samen met Binance en een paar andere. En het feit dat zij nu ook een registratie hebben en zich echt mogen manifesteren hier in Nederland. En met een Nederlandse website, een Nederlands kantoor als ze zouden willen. Marketing, sponsoren, CryptoCast, weet ik wat ze allemaal zouden kunnen doen. Uiteraard hebben we een andere mooie sponsor nu. Maar ze kunnen van alles doen nu. Dus dat is zeker groot nieuws. En veel Nederlandse burgers zullen dan meer met zijn aanraking komen.
Ja, het is er eentje van een lijstje. Je hebt een aantal grote, echt hele grote handelsplatforms. We hebben naast Coinbase heb je nog Binance en FTX en Kraken bijvoorbeeld. Dus ik denk dat een beetje, OKEx of zo, of OKCoin is ook zo'n grote. En dit is eigenlijk de eerste. Waarom heeft het zo lang geduurd? Want we zijn 2 jaar eigenlijk nadat de Nederlandse bedrijven zich registreerden.
Ja, klopt. Sinds mei 2020 moeten partijen zich registreren. En we hebben natuurlijk hier meerdere malen in deze show besproken over de kosten die daarbij komen kijken en de moeite die het Nederlandse partijen kost om dat goed te regelen bij DNP. En buitenlandse partijen waren altijd een beetje vaag over of ze wel of geen registratie wilden. En we hebben natuurlijk in de zomer gezien dat Binance een dikke boete van ruim 3 miljoen kreeg. En Coinbase denk ik al een tijd met ze in gesprek. En ik vermoed dat ze het ook gewoon een beetje hebben getraineerd. Want als je iemand met DNB in gesprek bent, dan gaan ze je natuurlijk geen boete geven. Want je bent bezig in het proces en je gaat voor de registratie. Dus ik denk dat er wellicht vanuit de kant van Coinbase een reden was om dat uit op te rekken. Want op de achtergrond waren ze natuurlijk wel gewoon actief. Heel veel van die partijen zeggen wel dat ze niet actief zijn in Nederland, maar ze gebruiken wel allerlei partnersites en middelen om toch de Nederlandse consument te bereiken.
Ja, want die boete voor Binance, hè, ik heb hem hier eventjes voor me op de website van de Nederlandse Bank staat uitgelegd. En er staat dat die is opgelegd omdat Binance cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Punt, dat is verboden. En dan denk ik even naar wat is nou cryptodiensten aanbieden? En een van de argumenten die vaak genoemd is dat je Ideal ondersteunt. Ja. Of dat je een Nederlandse website hebt. Nou heb ik even gekeken. Op dit moment heeft Coinbase geen Nederlandse website. Maar je kunt het in de internet archive zien dat ze dat heel lang wel gewoon gehad hebben. En ze hebben ook altijd gewoon Ideal aangeboden. Dus waarom moest Binance een boete betalen en kan Coinbase gewoon 2 jaar lang opereren zonder dat er iets aan de hand is?
Ja, ik denk dat we uiteindelijk de antwoorden van DNB moeten afwachten. Ik weet dat CryptoCast ook wat vragen heeft gesteld aan DNB om precies te achterhalen wat er nou achter de schermen gebeurd is. Maar het lijkt een beetje alsof het met twee maten wordt gemeten. Overigens is het zo dat Binance ook bezig is met een registratie. Dus uiteindelijk komen ze allemaal wel bij zinnen en zeggen ze allemaal met hele mooie grote woorden dat ze er allemaal naar streven om een compliant bedrijf te zijn in Nederland. En dat ze heel veel respect hebben voor DNB. Dus uiteindelijk draaien ze allemaal wel een beetje bij. bij. Maar ik denk dat veel partijen toch gebruik hebben gemaakt van een beetje het slapende DNB die niet echt hard ingreep. En daardoor hebben de Nederlandse bedrijven wel last gehad. Want die hebben wel al die kosten gehad. En die hebben wel al die moeite moeten ondernemen.
Zou je dat klassificeren als oneerlijke concurrentie?
Jazeker. Ja. Maar het voordeel nu voor Nederland is natuurlijk voor de Nederlandse partij dat er een grote partij bij komt. En je deelt de kosten van toezicht naar draagkracht. Dus als het goed is, zal dit wel wat verlichting geven aan de Nederlandse partijen als het gaat om de kosten van toezicht.
Ja, dat is naar draagkracht. Dat is dan geloof ik op omzet gebaseerd, maar wel gemaximeerd op een bijdrage van 4,5 ton in de toezichtkosten. Ja. Dus Coinbase zal zo'n ticket pakken en Binance waarschijnlijk ook. Ik zag eToro ook al. Die heeft ook al registratie en ook OKCoin of OKEx ook. Dus het gaat wel langzaam dat er meer grotere partijen komen. Nou, Binance zit in de race, zeg je. Ja. Zou me niet verbazen als dat voor Kraken ook geldt. Dus dan heb je straks, ja, in ieder geval in Nederland, maar in meerdere Europese landen, hè, want ze zijn allemaal in meerdere landen tegelijk bezig, toch die grote Amerikaanse clubs die hier aan wal komen.
Ja, kijk, uiteindelijk willen ze allemaal heel Europa natuurlijk pakken. En allen zijn in afwachting van de MiCA regelgeving die eraan komt. Maar tegelijkertijd beseffen ze dat ze ook niet daar heel lang op kunnen wachten. En dan kunnen ze net zo goed tegelijk nu wel in allerlei landen voor een registratie gaan. Bijvoorbeeld Binance heeft ook al een registratie in Frankrijk en in Italië. Maar ze willen uiteindelijk allemaal die Europese dominantie. Wat Nederlandse partijen zoals Bitfavo eigenlijk ook willen. Hè. Dus wat dat betreft voor de burger is het interessant dat er zoveel partijen zijn. Blijf natuurlijk wel kritisch met waar je munten of je sleutels bewaart. Want not your key, not your coins natuurlijk. En Coinbase staat er niet zo heel goed voor. Groot verlies van ruim 1 miljard. In het tweede kwartaal 75% van de beurskoers is eraf gegaan. Dus of het nou zo verstandig is om daar veel van je crypto te bewaren, dat wens ik te betwijfelen.
Nou, die nemen we in ieder geval mee, die tip. Hey, Martijn, volg jij dit dossier ook een beetje rondom?
Ja, een beetje vanaf de zijlijn. En dan gaat het inderdaad vooral of gelijke instituten gelijk worden gereguleerd. Vooral dat is mijn interesse.
Dus zeg maar de inhoud, dat vind je wat minder?
Dus de inhoud, kijk. Al langer sinds de financiële crisis zie je van allerlei schaduwbankproducten. En cryptomunten vallen er eigenlijk ook onder veel van die bedrijven die diensten aanbieden die normale banken of andere financiële instellingen ook aanbieden, maar die niet of op een andere manier worden gereguleerd. En mijn interesse, ook vanuit mijn onderzoek, is toch dat gelijke instituten die gelijk constructen aanbieden op de gelijke manier worden gereguleerd, zodat je inderdaad een gelijk speelveld krijgt.
Ja, dat zou dan dat is de theorie dan. Hè? En de praktijk wijst dus nu uit dat grote jongens toch makkelijker ermee wegkomen door zich er even niet aan te houden. En wat het dan ook wel een beetje wrang maakt, is dat zo'n registratieproces in verschillende Europese landen, dat kost ongelooflijk veel tijd en geld. Want je moet er allerlei juristen opzetten en ervoor aannemen. Ja, voor zo'n bedrijf als Coinbase en Binance is dat gewoon wisselgeld. Ergens ver achter de komma doen ze even een paar van die procesjes. Terwijl voor een Nederlandse speler, die moeten gewoon echt wel nadenken over hoeveel miljoen besteed ik aan welk traject. Dus het voelt toch wel een beetje onrechtvaardig.
Zeker.
Ja, maar dat geldt natuurlijk in heel veel branches zo. Dat grotere bedrijven nou eenmaal beter in staat zijn om met die kosten te dealen. Dus vaak wordt er allerlei wet en regelgeving verzonnen om consumenten te beschermen. Maar het effect uiteindelijk is dat grote bedrijven daar boven komen drijven. Want die kleine bedrijven kunnen helemaal niet voldoen aan die wet en regelgeving. Waardoor de burger te maken heeft met minder keus, met vooral grote bedrijven. En dat is vaak de niet te vermijden uitkomst van zogenaamde bescherming van de consument.
Ja. Zeker. Is het in een normale bankaire stelsel ook het geval? Het is bijna onmogelijk om een bank op te richten, want je hebt gewoon heel veel juristen nodig, compliance officers. En als je klein bent, dan kun je eigenlijk niet betalen. Zelfde probleem.
Dus je zou zelfs kunnen zeggen, het is in het belang van de grote jongens dat die processen of dat die regels streng en moeilijk zijn. Hè?
Ja, want dan complexe regelgeving beschermt de zittende partij of de grote partijen, zeker.
Ja. Ja. Nou ja, een van de wensen of de hoop was eigenlijk van de sector is dat als er straks MiCA was, dat dat als je onder MiCA een vergunning hebt, en want dat is wel echt een vergunning, dat je dan, we weten daarvan dat je dan in heel Europa mag ondernemen, maar dat je dan ook de registratieplicht in elke lidstaat zou vervallen. En dat is nu nog even de vraag of dat gaat gebeuren.
Dus ja, daar zou je wel op hopen of dat zou je wel verwachten. Ik ben niet per se altijd de grootste eurofiel hier in de uitzending. Maar dat zou wel het voordeel moeten zijn van een Europese Unie. En dat je dat soort zaken op Europees niveau hebt geregeld. Dat je ook nog in alle lidstaten een vergunning moet hebben of registratie. Ja, dat,
we weten dat dat nu nog zo is. Alleen het is nu aan inderdaad het wetgevingsproces om dit er nog eventjes strak te trekken. En als dat zo is, dan zou dat in ieder geval weer gunstig zijn voor de kleinere partijen. Nou, ter afsluiting, we hebben ook Patrick van der Meijden, de voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, even gevraagd of hij hier commentaar op heeft. En hij geeft aan dat het een goede zaak is dat er een einde komt aan het illegaal opereren van Coinbase in Nederland. Bijvoorbeeld door het aanbieden van Ideal. Hè, dat noemt hij als voorbeeld van illegaal opereren. En Coinbase heeft niet meebetaald aan de toezichtskosten van DNB. En ook geen last gehad van de onterechte wallet verificatie eisen die DNB op de geregistreerde partijen afdwong. Dus een klein zure twist, zuur gevoel daar nog aan overgehouden. Alright, we gaan naar de markt, de financiële markten. Die waren wel eventjes in beweging de afgelopen weken. Paul, heb jij er naar zitten kijken?
Ja, ik heb dat nauwgezet gevolgd. En het geeft me toch altijd weer een beetje een gefrustreerd gevoel om te zien hoe dat financiële systeem uiteindelijk werkt en hoe het uitpakt. En dat we jarenlang was het veel te ruim, veel te elastisch. Groeiden de bomen tot diep in de hemel en allerlei bubbels overal. En nu gaan de centrale banken, in ieder geval de Fed, Jerome Powell, zet alles op alles om die inflatie te temmen. En weet dat dat betekent dat we gewoon een grote recessie en veel werkloosheid nodig hebben. En manisch-depressieve van de conjunctuur, aangewakkerd door hoe we ons financiële systeem hebben geregeld. En Martijn is daar net zo goed gefrustreerd over, kan ik me voorstellen. Dat blijft me altijd wel verbazen als ik dan alles weer volg.
Nou ja, het is op zich wel een soort trendbreuk met het verleden. Want in het verleden was het elke keer die conjunctuur, als die goed ging, extra stimuleren. En als het tegen zat, niet al te veel afremmen. Met als gevolg dat na elke cyclus de rente een stapje lager stond. Hè. Al sinds 1980 zie je dat eigenlijk van 15% of zo naar min een half gaan. Alleen nu zit in ieder geval in de Verenigde Staten men wel in een modus van extreem snel verkrappen. Vorige week woensdag 21 september was dan het rentebesluit, weer 75 basispunten erbij. En de toespraak dat Powell zei van joh, we gaan echt door tot die inflatie terug is op 2%. Ja, en je zag daarna de aandelen, bitcoin, aandelen, obligaties crashen en opvallend genoeg ook goud.
Ja, en er zijn, daar zou ik zeker wat meer over zeggen. Zo, want het viel mij ook op dat zijn speech leek in zekere zin ook wel op die van Draghi van 2012. Waarbij Draghi zei, whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. En nu zei Powell, our monetary policy tightening will be enough. It will be enough. Dus het eigenlijk dezelfde soort woorden gebruiken om de markt ervan te verzekeren. Jongens, wij gaan gewoon door. En als je ook nu kijkt naar de dotplot, dat zijn de verwachtingen van de verschillende beleidsmakers binnen de Federal Open Market Committee. 12 van de 19 verwachten dat de rente tussen de 4,5 en de 5% is in december volgend jaar. Dus, dus niet alleen gaat die rente hard omhoog, maar verwachten de beleidsbepalers, en ze zitten er ook vaak naast om, maar dat die nog lang ook hoog blijft. Want ze willen voorkomen, net als begin jaren 80, zoals Volcker, dat ze te snel weer verlagen, waardoor de inflatie terugkomt. Want begin jaren 80 duurde een aantal jaar voordat die inflatie pas echt weg was. En die fout willen ze voorkomen. Dus daarom reageert die markt ook zo extra heftig nog in de dagen daarna. Want dan gaat men die woorden interpreteren en dan langzaam maar zeker beseft men.
Maar gaat in prijzen. Hè? Ja. Want ook als je kijkt naar de Fed futures, hè, dus hoe de markten verwachten, hoe de markt verwacht dat de futures zullen, of de Fed fund rate zal staan, die zijn nu ook naar die 4,6-4,7% gegaan. Ze hebben zich eigenlijk aangepast naar boven.
Ja, en je ziet ook dat het met de lange rentes zijn juist, de rentecurve is nog meer geïnverteerd. Want wat de markt verwacht is dat op lange termijn, doordat eigenlijk nu de economie zware schade wordt aangebracht door die hoge rentes, dat op lange termijn daardoor het groeipotentieel afneemt, waardoor de lange rentes relatief laag zijn. Dus wat dat betreft gaat de centrale bank er hard in. En ik vind het gewoon nog steeds frustrerend dat we een systeem hebben waarbij het zo moet. Waarbij we niet op een veel gelijkmatigere, een rechtvaardigere wijze zo'n economie of samenleving kunnen laten groeien in welvaart. Dat blijft bij mij. Als je iedere keer weer dit ziet, denk je, dit moet beter. Maar gelukkig gaan we het daar straks uitgebreid met Martijn ook over hebben. Maar
ja, zou je een oplossing weten? En betekent dat wat jou betreft dat er minder ingegrepen moet worden? Dat je het meer moet overlaten aan
de markt,
app en vloed, zeg maar?
Kijk, het is, we weten van de Sovjet-Unie dat ze het onmogelijk konden inschatten hoeveel schoenen er nodig waren of andere producten. Dat wetende lijkt het me een vrij pretentieus om te veronderstellen dat centrale banken de juiste kennis hebben om precies in te schatten wat de rente zou moeten zijn. Dus ik denk dat we echt serieus moeten nadenken over een complete hervorming van het financiële systeem en centrale banken om daar of mee te stoppen of in ieder geval grof tekort wieken. Om te voorkomen dat je iedere keer weer die periodes hebt van veel te ruim beleid en dan weer krap beleid, waardoor we als samenleving te maken hebben met een constante golfbeweging die steeds heftiger lijkt te worden.
Is dat iets waar jij ook over...
Nee, zeker. Daar denk ik veel over na. En ik ben het helemaal met Paul eens. Ik denk dat die invloed van de centrale bank of die voetafdruk van die centrale bank in het monetair financieel systeem steeds groter is geworden. En dat alle actoren in het systeem ook steeds meer naar die centrale bank kijken. Dus wat die centrale bank doet, daar gaat iedereen op reageren. Dat is een toenemende mate geval. En dan krijg je ook dit soort reacties. Want iedereen kijkt, nou ja, wat doet de centrale partij? Arnold Boot heeft het ooit zonnebloemkapitalisme genoemd. Dus alle zonnebloemen draaien zich naar de zon. Hier draait iedereen zich naar de centrale bank. Gaat dus de centrale bank eens anders doen. Dan beweegt iedereen mee. En je kunt je zeer afvragen of zo'n systeem een goed systeem is. Ja, ik denk dus ook van niet dat je die rol van die centrale bank, van die centrale autoriteit, veel verder moet beperken.
Goed, we gaan heel even, wil ik nog hebben. Paul, hè, jij bent ook goudhandelaar. Hè. Ook de edelmetalen staan onder druk. Terwijl traditioneel vaak wordt gedacht, hè, de goud is natuurlijk een bescherming tegen allerlei soorten vormen van tumult. Hoe duid je dat?
Ja, als je nu kijkt naar de goudprijs, dan staat die op iets van 54.500 euro per kilo. Dat was begin van het jaar nog ruim 51.000 ten opzichte van begin van het jaar is die gestegen. Maar hij is wel 10% gezakt ten opzichte van maart. Wat natuurlijk na de invasie ging die prijs hard omhoog, maar dat toch dan als veilige haven wordt gezien. Met name als er geopolitiek hele grote strubbelingen zijn en misschien men zelfs twijfelt aan bijvoorbeeld de dollar, dan zie je dat goud gaat schijnen. Maar goed, uiteindelijk...
Bij hem nu wel gunstig prijst in euro's en niet in dollars. Hè? Anders dan zag je
ja, dan heb je natuurlijk met de euro te maken. En ja. Dollars ziet er anders uit. Omdat die dollar, daar gaan we denk ik ook nog even over hebben. Die dollar is heel erg sterk geworden de laatste tijd. Ten opzichte van alles. Goud, ja. Euro, pond.
20%.
Maar de meeste goud is op lange termijn een goede inflatie hedge. Maar het is vooral een alternatief buitend systeem. Zoals Bitcoin het ook is. Dus iets wat je in je eigen beheer kunt hebben. Waar overheden, banken niet zomaar beslag op kunnen leggen. Of kunnen bevriezen. Dat is vooral het belangrijkste. Het is een alternatief, niet censureerbaar alternatief buiten het financiële systeem.
Dus het is eigenlijk niet zozeer een hedge tegen inflatie, maar meer een hedge tegen het falen van het systeem.
Ja, exact.
En het falen van het systeem, dat kan te maken hebben met een ongebreidelde groei van de geldhoeveelheid. Hè? En dat wordt dan wel eens verward met inflatie, wat natuurlijk ook heel erg volatiel kan zijn met energie en weet ik wat
anders. Exact.
Maar vooral het internationale systeem. Ik denk dat dat de essentie is. Goud is een hedge tegen internationale conflicten. Is het historisch altijd geweest.
Ja.
Maar nog één ding voordat we ook even het gaan hebben nog over de podcast vragen. Want je had net al over de lange rente. Daarin zit ook de groeiverwachting opgesloten of verwerkt. De Powell, hè, de baas van de Fed, die zegt altijd van wat ik zo graag zou willen is de inflatie terugbrengen naar 2%. Zonder dat daardoor de economie echt in een diepe recessie raakt of de werkloosheid heel erg opnoopt. Dat noemen we dan een soft landing. Gaan we die krijgen?
Ik ben bang van niet. Ik ben bang voor niet. In Nederland hebben we natuurlijk nog groei gehad de afgelopen kwartaal. Maar als je kijkt naar de signalen in Duitsland, waar we erg van afhankelijk zijn. En ook vertraging en allerlei andere indicatoren, krijgen we denk ik gewoon een recessie. En die kan denk ik, zeker als de winter streng gaat worden, best wel eens heel hard zijn hier in Nederland en Europa. En dat is alles behalve soft.
Dus een harde landing betekent een recessie, diepe recessie, wereldwijde recessie.
Ja, hogere werkloosheid. En wereldwijd zie je met name inderdaad als gevolg van de kracht van het dollar, zie ik ook echt problemen ontstaan in emerging markets. Maar je kunt jezelf bijna afvragen of wij ook niet een emerging market zijn nu of Engeland. Dus je ziet hoe hard...
Omdat we energie moeten importeren. Ja. Hè? Dus dat geeft je munt een eigenschap van een...
Ja, daarom. Dus ik heb altijd al een emerging market willen wonen, maar ik woon gewoon een emerging market nu.
Hoef je niet te verhuizen, dat is mooi. Alright, we gaan het even hebben over de podcast. We gaan zo meteen een uitgebreid praten over digitaal centrale bankgeld. Central Bank Digital Currency. En dat klinkt denk ik voor veel mensen als iets vrij technisch. Maar het is een heel belangrijk onderwerp. Want het is misschien wel het geld van de toekomst wat we hier gaan gebruiken. We hebben nu tientjes in ons portemonnee. Misschien hebben we over 20 jaar eigenlijk die digitale euro als meest... Wie zal het zeggen? Daar gaan we het over hebben. Ja, Martijn, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste maanden in een minuutje?
Nou, de ECB die is in-house experimenten aan het uitvoeren. Dat is zeer belangrijk. De Europese Commissie die bereidt wetgeving voor. En in het voorjaar van 2023 zal het in het Europarlement worden besloten over die invoering van die digitale euro. Dus er gebeurt heel veel gebeurt achter de schermen. En ik denk dat de call is om het veel publieker te maken, veel meer politiek te maken, veel meer democratisch te maken. Daar zijn de ontwikkelingen in Europa en ook in andere landen worden stappen gezet met de invoering van deze central bank digital currencies.
Ook in andere landen zeg je, dus er zijn meerdere die er naast elkaar worden ontwikkeld. Hoe zit dat?
Nou ja, precies. De verschillende landen of muntgebieden hebben een eigen munt in uit. Nou, wij hebben de euro, in de VS hebben ze de dollar, de Chinezen hebben de yuan. En zijn allemaal bezig met het implementeren van een digitale versie van hun eigen munt. En een digitale versie wil zeggen een munt die onafhankelijk is van commerciële banken. Die is uitgegeven door de centrale bank of door een andere monetaire autoriteit.
Zou je kunnen zeggen dat een digitaal centrale bankgeld een soort van digitale vorm van contant geld is? Is dat een
zeker? Nee, zeker. Dus in essentie denk ik vooral als je naar kijkt naar wat is de moeilijkheid met commerciële banktegoed, is dat je een bankrun erop kunt hebben. Op contant geld kan het natuurlijk niet. En dat zou voor dat digitale centrale bankgeld ook zijn. Dat is een vorm van bezitten die van jou is.
Maakt dat de commerciële banken, zet dat commerciële banken buiten spel dan?
Dat zou kunnen. Dat zou dus een van de doelstellingen kunnen zijn om iets te ontwikkelen wat een concurrent is van commerciële banken. En dat zou dus een politiek onderwerp moeten zijn. En je ziet dat die centrale banken willen juist iets heel kleins implementeren. Panetta, de bestuurder van de ECB, zei een aantal maanden geleden in het Europarlement dat de digitale euro moet attractive zijn, maar niet too attractive. Want als hij te succesvol wordt, dan is het een gevaar voor de banken.
Oké, dus het is een heel mijnenveld eigenlijk waarin dit ontwikkeld moet worden?
Zeker, er is een groot machtsspel gaande over de toekomst van ons geld.
En dan zou je eigenlijk zeggen dat wij als burgers daar wel iets over te zeggen zouden moeten hebben?
Dat blijkt dus zeer moeizaam te gaan. Want het wordt dus nu vooral binnen de ECB ontwikkeld en dus de Europese Commissie is mee bezig. En alle twee organen die niet gekozen zijn. En uiteindelijk zal er dus een voorstel komen voor implementatie. Daarover zullen dan de Europarlementariërs gaan stemmen. Maar wat ze dan kunnen stemmen is ja, we doen het of nee, we doen het niet. En je zou toch iets willen hebben van tevoren, welke doelstellingen willen we bereiken? En vervolgens gaan we aan die designvariabelen werken. Maar dit proces is een beetje omgekeerd gegaan.
Interessant, dat gaan we bespreken in de podcast. Wat die design mogelijkheden dan zijn en waar we dan nu staan. Bedankt, tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn gast Martijn van der Linden en co-host Paul Buitink. Wie meegaat tot straks, wie het hierbij laat, bedankt. En graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.